misschien een aanbod of zo.
Ja, ze gaan gewoon kijken hoe ze er ook op in kunnen spelen. Wij maken dus eigenlijk gewoon een onderzoek, een behoefteonderzoek. En aan de hand daarvan kijken ze dus bod van waar nog behoeftes is. Behoefte aan congressen, bijscholing, dat ze daar op aan kunnen sluiten. Intervisiegroepen, zulke soort dingen. Ja. Dus ja, het is een beetje voor hem, voor Bart en voor het bestuur om in zicht te krijgen van wat daar leeft. Of hoe CVPP-leden hun geloof in de overeenkomst vormgeven. Interessant, hè?
Ja, heel interessant. Dat is het ook. Maar wel heel benieuwd.
Ja. Ja, het verslag komt ook op, waarschijnlijk op de site te staan van de CVPP, ons onderzoeksverslag. Dus daar kan je het straks terug gaan lezen, dat is in ieder geval de bedoeling. En het is ook de bedoeling dat we nog de publiciteit op gaan zoeken, dus dat we een kort artikeltje gaan schrijven. Ja, als we het goed genoeg vinden, gaat het in dat vakblad Psyche en Geloof, maar dat we even afwachten of het goed genoeg is.
Dus, leuk!
Ja.
Je bent op weg om beroemd te worden.
Ja.
Je moet ergens beginnen, toch?
Ja, ja, precies. Maar beginnen. Oké. Okay. Nou ja, wel nog een korte introductie, maar ja, ik hoef mezelf toch niet meer voor te stellen. Als je nog leuk vindt.
Ja, ja, vind ik wel leuk. Dan,
ja. Ja, ik ben Regina van Laag. Ik ben het afstudeermeisje van Marjolein. Ja, het laatste jaar van mijn MW natuurlijk. Dus ja, het zijn de laatste loodjes even. Ik woon in Maasvouden. Dus ja. Ik woon niet in Ede. Dus ja.
Heb je al een beetje idee wat je hierna gaat doen?
Nou, ik heb wel wat contacten, zeg maar, lopen, zeg maar. Dus ja, ik heb bijvoorbeeld bij de Lely Zorgpool. Daar, dat is zeg maar, dat zijn allemaal organisaties bij elkaar. En dat is een soort kwaliteitsoverkoepeling, zeg maar.
Oké. Okay.
En dus daar heb ik een poosje geleden een gesprek mee gehad. En ik hoop dat ik daar wat in kan stromen, zeg maar.
Leuk!
Dus, ja, ja. Dus ik ben benieuwd.
Yeah. Ja, spannend hoor.
Ja, ja, ja. Zeker. Ja. Ja.
Wat ga jij dan doen?
Wat ik ga doen? Ja, er zijn ook nog allerlei ideeën. Ik zit nog... Ken je Henk en Maria Minnen? Hier zo
van
in Ede. Ja. Nou, die hebben een eigen praktijk. Zij is ook maatschappelijk werker. Dus ik heb pas geleden een kennismakingsgesprek met hun gehad. Dus dat ze doet ook een beetje dat als jou de psychosociale pastorale komt. Maar er leven wel vergiften, dus dat is natuurlijk wel even kijken. Hoe ik dit ga doen. Dus ja, mijn ouders worden echt niet vrolijk als ik nu straks weer vergiftig ga leven. Dus dat moet ik even kijken. Maar misschien heb ik bijvoorbeeld één dag in de week. Want ik zou heel graag gewoon die kant uit willen. Dat ik bijvoorbeeld één dag in de week zou kunnen beginnen bij hun. Ja, ze geven ook cursussen, ook trainingen. En bijvoorbeeld een stukje spreken op dat soort dingen. Dat zijn toch wel dingen waar ik bijvoorbeeld ook in zou willen groeien. Dus ik denk dat daar voor mij wel heel veel mogelijkheden liggen. Ja, verder ligt het nog open. Ja. Het is nog niet echt voor de concrete organisaties weet of...
Nee.
Dus ja.
Nou, spannend.
Maar, ja, het is wel een beetje eng inderdaad. Echt een grote stoppen nu straks. Maar...
Ja. Ja, de echte wereld, hè?
Ja, dat ja. Ja. Dus... Ja. Maar ja, we hebben nog een paar maanden. Maar goed, je denkt er wel een beetje over na alvast. Want uiteindelijk komt het nu wel in zicht.
Ja, precies.
Want dit is tot... als er weer, we gaan ons proberen gewoon met de eerste ronde mee te gaan. Dus dan is 20 mei dienen we ons onderzoek in te leveren. Dus dat is dan maar 3 maandjes. En de juni presentatie. Want we gaan dit ook nog presenteren voor het bestuur. Een aantal leden die erbij betrokken zijn. Een
aantal 50 of zo.
Ja, dat
is zo hard.
Ja, een aantal bijgevraagd.
Wauw.
Dus ja. Ja,
dat kan wel aardig wat effect hebben wat jullie doen.
Ja.
Dat is
ja.
Bijzonder leuk.
Ja, ja. Ja, is het leuk.
Ja. Ja, hij zei ook wel, het leeft heel erg, zegt hij, van dit onderwerp. Ook gewoon onder hulpverleners en dat soort dingen. Dus ja. Ja, en net bijvoorbeeld, jij wil dan meewerken met dit interview, maar ook al die andere mensen hadden het niet verwacht. Want ik denk nou, weet je wel, vast lastig een interview of dit of dat. Maar hij vond het allemaal leuk ook gewoon
leuk.
Te doen. Dus het is heel leuk dat ze ook zo enthousiast zijn.
Ja, en, super.
Ja, allemaal mee willen werken.
Ja.
Yes.
Yes.
Ja.
Gaan we beginnen, denk ik.
Ja. Is goed.
Hij is er daar, hè?
Ja, ik heb hem al aangezet. Nou ja, ik doe even een kort stukje van ons onderzoek. Bestaat uit een literatuuronderzoek. Dat is voor ons eerste deel vraag van hoe ziet de christelijke hulpverlening eruit. Daar zijn we de afgelopen 2 weken mee bezig geweest. Nu de komende tijd interviews. En vooral door middel van de interviews proberen ook een stukje informatie te vergaren om uiteindelijk een goede enquête op te zetten. Die we onder de overige CVPP-leden gaan afnemen.
Oké. Okay.
Dus dit vormt gewoon een belangrijk opstapje daarvoor. Zodat we uiteindelijk natuurlijk ook meer universele uitspraken kunnen doen van...
Oké, maar je legt niet deze vragen aan iedereen voor?
Nee, deze zijn sowieso voor jullie vier dan. En ik denk wel dat we wel een aantal meenemen naar de enquête. Maar dat is gewoon even afwachten wat voor informatie we ook vergaren uit deze vier interviews.
Want de meeste vragen, daar kun je gewoon een ochtend over praten.
Hè? Ja, ik wel. Ja, dat heb je al gevraagd inderdaad.
Zo toi. Ja. Oké.
Okay. Ja. Nou ja, we kijken hoe ver we komen. We beginnen gewoon, we kijken wel even. Even kijken hoor, dan had ik nog een punt over de anonimiteit. Want het verslag komt wel op internet natuurlijk. Dus vind je het fijn als je de naam erbij vermelden? Heb je het liever niet?
Ja, dat vind ik prima.
Ja? Oké.
En ik neem aan dat ik van tevoren, voordat jullie de boel sowieso publiceren, zelf even zie.
Ja.
Dan kan
ja.
ik gewoon even kijken, zo van, hey, is het inderdaad...
Wat
ik wil zeggen, dat er ook in staat. Dus dat vind ik dan wel sowieso belangrijk.
Je krijgt zo, ik denk dat je sowieso de uitgewerkte versie krijgt.
Ja, precies.
Dan niet die woorden hebben verdraaid natuurlijk.
Nee, precies. Een beetje controle mag wel.
Oké. Nou, ik zou een beetje de vragen doornemen. Regina probeert het uit te werken.
Steno?
Ja.
Ja, echt?
Nou,
ik kan Steno.
Nee.
Oh.
Nee. Ja, ik heb schroefers gedaan, maar heb ik het wel. Okay. Ja, de Steno is natuurlijk nog de oude...
Ik kan wel blind typen als het goed is, maar ik kijk
altijd zo. Ja.
Oké, je naam. Nou, verrassend. Leeftijd, mogen we daar nou vragen?
Ja hoor, ik ben 42.
42. Vrouw, je opleiding?
WO Psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden.
En je functie?
Ja, wat ben ik?
Psycholoog.
Directeur, eigenaar, psycholoog. Ja. Alles. Alles in één.
Ja. Sinds wanneer?
Even kijken, ja, nu bijna. Wanneer ik voor mezelf ben?
Je bent al aan het
Ja, dat is bijna 15 jaar geleden. Dus dat is in. Nou, reken het zelf maar uit.
Dat is.
En daarvoor heb ik 2 jaar bij Koinonia gewerkt.
Je hebt 15 jaar nou je eigen praktijk?
Ja.
Oké.
Zo'n 1993 of zo, denk ik.
Vast.
Ja, schrijf ik nog 15 jaar, anders reken ik het zelf al uit. Zo. Dan ben je best snel begonnen. Met 2 jaar werkervaring, toen ben je voor jezelf begonnen.
Ja, dat is echt mijn droom.
Ja? Serieus?
Ja.
Maar je hebt in principe gewoon alleen opgestart. Voor ook mensen die je toen hebben meegeholpen met dit opstarten.
Nee, ik ben eigenlijk gewoon begonnen.
Ja? Gewoon een beetje pionieren.
Ja.
Ja. Zo. Leuk. Nou, werkzaam bij.
Mezelf.
Hoe heet je praktijk?
Praktijk dagelijks leven.
Oké.
Kerkelijke achtergrond.
Evangelisch.
En hoe lang al betrokken bij de CVPP?
Ik weet niet letterlijk, maar een paar maandjes. Ik ben eigenlijk volgens mij in oktober, november.
2010.
Ja, volgens mij iets van oktober.
Ja. Waarom besluit je om aan te melden?
De enige reden voor mij was vergoeding voor cliënt.
Ja? Oké.
Ja. Niet dat dat gigantisch veel zoden aan de dijk zet. Maar...
Ja. Maar als je daar geregistreerd bent, dan krijg je vergoeding voor cliënten?
Nou, kijk, de CVPPP en de NVVCH, dat zijn twee christelijke verenigingen.
Ja.
En er zijn een aantal christelijke verzekeringsmaatschappijen die mensen vergoeden, of die psychologen vergoeden, die daarbij aangesloten zijn. Dus puur het lidmaatschap zorgt ervoor dat je dat cliënten deels vergoed krijgen. Maar dat valt uiteindelijk heel erg tegen.
Ja.
Omdat ze uiteindelijk daarnaast nog een hele hoop voorwaarden hebben. Ja, de verzekeringsmaatschappij bepaalde zeg maar wie er vergoed wordt. Dus ja. dat is, maar goed, dat is voor mij de reden geweest om lid te worden.
Ja, oké. Okay. Yes. Okay. Nou, dan komen we opnieuw bij de persoonlijke vragen.
Ja, kom op.
Ja.
Zet het even op tafel. Als jij nog zo'n koffie wil, dan moet ik maar even zeggen.
Ja, ja dat doe ik. Ja? Ja,
ik maar wel.
Ja,
oké. Okay.
Dit was makkelijk. Ja. Nou, de eerste vraag. Wat betekent het christelijk
geloof? Ja, het is tegelijk een leuke binnenkomen. Ik heb zeg maar, ik heb de vragen sowieso allemaal eventjes doorgelezen. En ik dacht, ik ga er niet van tevoren allemaal antwoorden op geven. Ik laat het lekker, komen. Dus, ja, het is eigenlijk, als ik het gewoon zeg maar heel kort probeer te zeggen, is God gewoon alles. Weet je, hij is gewoon mijn maker. Daar begint het mee. Dat is voor mij heel essentieel. Hij is natuurlijk door Jezus uiteindelijk natuurlijk mijn verlosser. Maar hij is ook mijn baas. Ik ben aan hem verantwoordingsschuldig. Hij is mijn gespreksmaatje de hele dag door. Hij is degene die het weet. Die alles weet. Dus voor mij... het is wel grappig, want iedereen heeft het altijd over integratie van geloof en hulpverlening. En dat is voor mij al zeg maar heel kenmerkend. Het gaat erom zo van, we hebben hier wat en we hebben daar wat. En hoe brengt dat een vreedzaam bij elkaar? En dat is precies wat ik dus niet heb. Maar dus ook in die zin, het is een bepaald soort discussie, maar voor mij is het zo vanzelfsprekend. Het is gewoon één leven en in mijn leven doe ik dit. En ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Maar het gaat voor mij niet om integreren. Ik kan niet anders.
Ja, ja.
Dus het is gewoon essentieel.
Ja.
Hoe kan ik God erbuiten laten, of hoe kan ik geloof erbuiten laten als ik... tegelijkertijd geloof dat God een maker is. En dus ook uiteindelijk verstand heeft van mensen hoe ze in elkaar zitten en wat ze nodig hebben. En dat ik dat op de een of andere manier eruit laat. Het is voor mij onbegrijpelijk.
Ja, ja. Dus eigenlijk dat al zo een levensstijl eigenlijk van jezelf is, dat je dat er gewoon meeneemt en de hulpverlening. Dat is gewoon niet los van elkaar te zien.
Ja.
Ja. Oké. Mooi, heel divers. Het mensbeeld. Hoe neem je dit mee in het hulpverlenen aan cliënt?
Hier begint het uiteindelijk weer mee dat gewoon ik erken dat God de maker is. Dus dat betekent, dat is gewoon de ingang. Dus dat betekent dat God iedereen aan het doen is met mensen. En dat is ook waar ik altijd naar op zoek ben. Zo van, heer, wat bent u aan het doen? God is ergens mee bezig. En ik ga ervan uit, van God heeft de wereld gemaakt. God heeft mensen gemaakt. Dus de werkelijkheid is van hem. En... dat bepaalt alles. Dus dat bepaalt hoe ik naar mensen kijk. Dat bepaalt hoe je problemen ziet. Dat bepaalt hoe je oplossingen ziet. Dus God is als het ware de bron, zeg maar. De bron van hoe ik in ieder geval naar mensen kijk. En in die zin bestaat objectiviteit bestaat niet. Iedereen heeft een mensbeeld. Weet je, dus er is niks objectiefs. En als ik kijk van hoe neem ik dat mee, en daar kan ik een heleboel over zeggen. Hoe lang hebben we?
Tot 11.
Ah. Hoe neem ik dat mee? Ja, het bepaalt hoe ik kijk. Het bepaalt wat ik belangrijk vind. Het bepaalt hoe ik mensen zie, hoe ik luister, hoe ik kijk. Alles. Wat ik aangeef, wat ik niet aangeef. Het bepaalt hoe ik sowieso met gesprekken omga of hoe ik mezelf ook zie. Ik vind dat psychologen
en hulpverleners psychologen alles als God gaan beschouwen. En zo van, wij hebben de wetenschap en eigenlijk zijn we daarmee bijna goden geworden.
Ja.
En ja, ik kan daar niks mee.
Ja, ja.
Weet je, uiteindelijk, wetenschap, het is ontzettend leuk. Het is heel nuttig. Maar het is ook heel beperkt. Weet je, als je kijkt sowieso naar het effect van hulpverlening. De ingrediënten, de meest belangrijke ingrediënten waar mensen geholpen worden. Er zijn nog steeds dingen als aandacht, als echt luisteren, als mensen op waarde schatten, als niet gaan heersen over mensen. En ik realiseer me dat, weet je wel. Ik ben gewoon maar een poppetje in het geheel. En dat maakt het ook heel relatief. En ik vind dat er nog wel eens wat bombardistisch, hoe zeg je dat? Bombardistisch wordt gedaan over hulpverlening. Het is ook heel commercieel geworden. Weet je, het is heel groots geworden en wetenschap. En wij weten hoe we mensen moeten helpen. En als je dat linkt aan mijn mensbeeld, denk ik, ja, dat is ook maar heel relatief.
Ja.
En daar ben ik me gewoon bewust van.
Ja. Ik ben wel benieuwd van, kijk, want je hebt natuurlijk ook niet-christelijke hulpverleners. En die hebben natuurlijk ook dat stukje, bijvoorbeeld dat empathisch vermogen, of dat stukje echtheid, of dat soort dingen. Persoonlijk denk ik niet dat wil zeggen dat hun bijvoorbeeld geen effect hebben, of dat ze niks kunnen bereiken met cliënten. Maar wat is daarin voor jou dan een stukje meerwaarde wat jij te bieden hebt?
Omdat ik geloof dat Gods werkelijkheid uiteindelijk werkt. Dus alles wat je daar buiten doet, laat ik het zo zeggen, uiteindelijk wat God zegt is uiteindelijk de waarheid. En dat wijkt nogal eens af van wat mensen zelf zouden willen of zouden kunnen doen. En het maakt dat ik zelf ook heel erg open sta voor in die zin de onverwachte dingen van God. Ik werk bewust niet volgens bepaalde protocollen of bepaalde wetenschappelijke lijnen, omdat ik dat is ook mijn ervaring echt, dat God gewoon zelf ook dingen kan doen en wil doen. En daar wil ik gewoon open voor zijn. En ik heb eens een keer gehad bijvoorbeeld dat iemand bij mij kwam. En die had een hele ernstige darmziekte. En die vroeg mij om, die wilde eigenlijk hulp om daarmee om te gaan. En ik ging daarvoor bidden en ik had daar gewoon geen vrede mee. En ik merkte dat God eigenlijk, dat God op dat moment toen eigenlijk aan mij duidelijk maakte dat hij haar wilde genezen. Nou ja, dat is nogal wat anders.
Ja, dat is dan in de protocol. Nee, dat is
ongeveer. En weet je, en dat is een keus. Dat is gewoon een keus waarvan je denkt van ja, wat ga ik nou doen? Ga ik nou gewoon doen waar ze om vraagt? Of ga ik doen wat God uiteindelijk zegt? Waar ik gewoon heel erg van voelde van dit is de weg. En dan ga ik toch Gods weg. Dus het is een heel ander traject geworden. Dus ik heb uiteindelijk met haar... we hebben werkelijk over van alles gehad wat ook nodig was voor haar hele proces van genezing. En uiteindelijk ben ik bijvoorbeeld met haar, toen ben ik naar de genezingsdienst van Jan Zijlstra gegaan. En ze is genezen. Weet je, alles matchte met elkaar. En dat kan dus ook. Dat gaat lang niet altijd zo. Maar dat zijn wel de dingen waarvan, wat wel heel specifiek christelijk is.
Ja.
En zo kan ik... nog een uur voorbeelden aanhalen.
Ja. Ja.
Dus kijk, je werkt altijd natuurlijk ook in het kader van de cliënt. Hè? Zo van, het is niet de bedoeling van hulpverlening dat ik mijn visie of mijn dingen ga opleggen. En tegelijkertijd wordt wat je zegt altijd gekleurd door je eigen mensbeeld. Dus waar je naar vraagt, waar je nadruk op legt, of wat je ziet. En in die zin bedoel ik ook, er bestaat geen objectiviteit. Maar je bent als hulpverlener wel altijd afhankelijk van wat de ander wil.
Ja.
He, van je kan, maar ik vind ook mensen moeten ook kunnen kiezen. Ze hebben ook een keus. Maar ook ik ben weer verantwoordingsschuldig. Dus ik wil ook wel kunnen verantwoorden naar mezelf en dus ook naar God toe. Wat ik zeg, wat ik aangeef, wat ik doe.
Ja.
Is dat een beetje een antwoord?
Ja.
Het is helder.
Ja. Maar als ik het goed begrijp, betekent het wel dat een stukje verantwoording naar God toe, ook naar jezelf, dat het boel belangrijker is dan het stukje wat je gewoon, ik bedoel, psychologische of misschien een andere hulpverlener, zo'n stukje verantwoording.
Oké, hoe bedoel je dat?
Nou, je hebt bijvoorbeeld van, nou, ik werk niet volgens protocollen. En dat is natuurlijk wat veel hulpverleners wel gewoon doen. Dat ze zich vasthouden aan bepaalde methodieken, weet ik veel wat. Dat is natuurlijk ook een verantwoording waarvoor je kan kiezen.
Nou ja, kijk, ik ben bijvoorbeeld wel aangesloten bij het NIP. Vanwege een klacht- en tuchtregeling. Dus het zijn hele normale dingen. Maar weet je, je bent uiteindelijk heel vrij in hoe je hulp verleent.
Ja.
En ik kies dus niet voor één bepaalde richting of één bepaalde methodiek. Dus, ik kijk meer zo van, hé, wat kan ik allemaal gebruiken bij deze persoon?
Ja.
En er zijn gewoon heel veel verschillende dingen en manieren. Ik doe bijvoorbeeld ook heel veel coaching tijdens mijn gesprekken.
Ja.
Dus, maar uiteindelijk moet ik wel iets goeds doen. Ja, dus daar ben je altijd verantwoording over schuldig en dat is natuurlijk ook hartstikke goed.
Ja.
Dat is ook een bescherming voor cliënten.
Ja. Yes. Ja?
Ja, dan ben je.
Ja.
Oké.
Waarschijnlijk ga je achteraf allemaal dingen bedenken. Oh ja, dit had ik ook willen zeggen. Dit had ik ook willen zeggen. Ja. Dat blijft zo, hè, in een interview.
Ja, klopt, ja. Maar dat mag. We hebben er ook nog de ruimte voor gegeven, dus je mag later als je wil. Mag je nog even mailen? Al zeg je van nou, ik vind dit nog even een belangrijke aanvulling. Laat het gewoon even weten. Mail het gewoon even. Even kijken. Ja, het is het beste stukje van de conflicten.
Oh ja, want dat mensbeeld, dat is trouwens wel heel belangrijk.
Ja.
Zit ik nu nog even te denken. Geest, ziel en lichaam.
Dat het zo met elkaar samenhangt.
Want wetenschap is vooral, of is alleen ziel en lichaam. Dat is natuurlijk eigenlijk trouwens de kern van mensbeeld, hè? Dat je geest, ziel en lichaam hebt. En dat dus altijd met elkaar samenhangt. Dat is dus ook voor mij waarom je niet geloof er buiten kan houden. Want je bent een geest, ziel en lichaam. Dus dat heeft zo met elkaar te maken en dat beïnvloedt elkaar gewoon constant.
Ja.
En dat is waarom ik het al niet kan scheiden.
Ja. Dan zou je maar naar twee aspecten kijken. Ik heb wel veel geestelijke aspecten erbij. Ja. Nou ja, ik heb bij die volgende vraag dat je daar natuurlijk al dingen over hebt aangegeven. Van hoe kan je aan tegen conflicten? De integratie van wetenschappen, christelijk geloof en psychologische hulpverlening.
Ja, kijk, het grootste conflict is als je maar wat natuurlijk heel erg belangrijk is, als je het over problemen hebt, in het algemeen, zo van wat is de oorzaak? En er kunnen gewoon heel erg veel verschillende oorzaken zijn voor dingen. En het conflict zit daarin dat als je het geestelijke buitensluit, terwijl geestelijke dingen wel heel duidelijk een oorzaak kunnen zijn van problemen, of een deel van de problemen. Dan ga je dus bezig met iets op een route wat nooit een oplossing gaat geven. En dat zie je ook wel vaak. als mensen heel veel hulpverlening hebben gehad, dan ontbreekt er op een gegeven moment iets. En toch wel heel regelmatig heb je dan gewoon weer met geestelijke dingen te maken.
Maar hoe kom jij voor jezelf erachter van wat geestelijk, wat bijvoorbeeld de geestelijke oorzaak is? Is voor jou het onderscheid altijd helder?
Nee. Nee, dat is gewoon heel erg zoeken en dat is groeien. En dat heeft te maken met kennis. Kennis is gewoon uiteindelijk heel erg belangrijk. En dat is voor mij ook kennis op verschillende gebieden. Weet je, je moet uiteindelijk weten hoe dingen werken met geest, ziel en lichaam. En dat is best heel ingewikkeld. En het zijn niet hele eenduidige, simpele dingen. Maar je moet wel een stuk kennis hebben van lichamelijke aspecten, hè? Zoals bijvoorbeeld hoe werken je hersenen.
Ja.
Weet je, want je hersenen die worden zo, de verbindingen in je hersenen worden heel erg bepaald door je denken. En daar kun je dus mee werken. Het is kennis over hele gewone menselijke dingen. Hoe werkt gewoon de menselijke ziel? Hoe verhoudt zich al die dingen, hè? Met emoties en denken en je wil? Maar ook kennis van geestelijke dingen. En dan kom je op typisch christelijke dingen als zonde, als vergeving, maar ook als gebondenheid. Daar moet je ook kennis over hebben.
Ja.
En ik hou er wel altijd van, dat is wel in die zin mijn principe, je moet eenvoudig beginnen. Dus je begint altijd in het natuurlijke. En dan ga je als het ware steeds verder, nee, de diepte in of de hoogte in, hoe je het ook noemt.
Ja.
Maar wel eenvoudig beginnen. He, dat, je hebt ook dat mensen alles demoniseren. En dan begin je gelijk altijd aan de geestelijke kant. En zo, het is niet simpel. Het is ook niet simpel. En hoe ik daar persoonlijk mee omga, is sowieso dat ik altijd bid. En ook geloof dat ja, als ik met God wil samenwerken en God is geïnteresseerd in de mens die daar zit. En ik wil oprecht helpen en ik wil het ook vanuit God doen, dan ga ik er gewoon vanuit dat God ideeën geeft. En het is niet altijd zo van, hier spreekt de Heer.
Ja,
het gaat heel natuurlijk. Ja. Weet je, ik hoor mezelf soms dingen zeggen dat ik denk, dit had ik niet bedacht. Ik maak heel veel tekeningetjes. Nou, de meesten zijn geboren. Dat ik gewoon ga tekenen, tekeningetjes maken en daar een heel verhaal bij heb. En dan denk ik, oh, dit is voor mij opnieuw. Weet je?
Gewoon in contact met de cliënt
ja,
op dat moment.
Dan ontstaan daar gewoon dingen. En wat vroeg je ook weer?
het geestelijke inderdaad. Van hoe jij bijvoorbeeld geestelijke kan verschijnen.
Ja, precies. Je hebt kennis nodig.
Ja.
En deels is het ook zoeken. En ik maak ook bendesfouten natuurlijk.
Ja.
Dus het is altijd voorzichtig. Het is altijd... zoeken. Het is lang niet altijd eenduidelijk, maar soms ook wel.
Ja.
En soms blijkt dat gewoon heel duidelijk. En dan, nou ja, dat is natuurlijk ook een van de vragen. Als ik gewoon merk, kijk, ik werk natuurlijk ook op mijn eentje. Als ik merk van, er is een bepaald gebed nodig of een bepaald bevrijdingsgebeuren. Ja, dat ga ik niet hier zitten doen. Dat zou niet kunnen. Weet je, dan probeer ik dat er gewoon op de een of andere manier bij te halen.
Ja. Maar wel dat het dan hier gebeurt? Of bedoel je bijvoorbeeld dat aspect vanuit naar de healing rooms doorsturen?
Ja, precies, bijvoorbeeld healing rooms. Ja.
Ja. Ja.
Ik heb ook wel eens hier inderdaad gebeden, maar dat is wel minder, zeg maar.
Ja. Ja. En als je merkt van nou, dat je bijvoorbeeld in eerste instantie dat de geestelijke oorzaak leek te zijn, en wat later toch bijvoorbeeld een andere oorzaak lijkt te zijn, kom je daar dan op terug in het contact met die cliënt? Of hoe...
Ja, maar ik start nooit bij geestelijke oorzaken.
Nee, voor mij is het natuurlijke wat jij zei.
Ja.
Vandaar
het. Precies. En dat is ook... kijk, je moet het ook weer niet wat dat betreft scheiden. Soms is het ook weer zo ontzettend gescheiden. Dit is geestelijk en dat niet.
Ja.
Terwijl, ja, wat is geestelijk? Weet je, je hebt natuurlijk specifiek de echt geestelijke dingen als vloeken en gewondenheid en dat soort dingen. Maar net zo geestelijk, je denken is ook... vergeving. Weet je, het zijn allemaal dingen die een hele geestelijke betekenis hebben.
Ja.
En uiteindelijk is je denken een van de grootste dingen in hulpverlening.
Ja, eigenlijk heel veel invloed. Ja.
Even kijken.
Kan je iets zeggen over je visie op ziekte en gezondheid?
Ja hoor.
Heel breed hoor.
Ja, dat is ook heel vaak. Ja.
Wow.
Ja. Waar begin je?
Ja.
Gezondheid en ziekte. Ja, waar begin ik dan? Ik denk gezondheid heeft heel erg te maken met harmonie. Met vrede. En dat is eigenlijk vrede in relatie met God, vrede met jezelf en vrede in relatie met mensen. En jij kan echt snel type droom. Ja, weet je, ziekte, weet je, uiteindelijk hebben heel erg veel dingen met identiteit te maken. Dus we zijn gewoon, en dat zijn we allemaal, we zijn gewoon dingen kwijtgeraakt tijdens het opgroeien. En dat heeft over het algemeen heel erg met relatie te maken. Dus relaties en identiteit, dat zijn twee sleutelwoorden waar zoveel uit voortkomt. En als je ook naar lichamelijke ziekte kijkt, huisartsen die geven dat ook aan. 99% of 98% van de klachten bij een huisarts, die zijn helemaal niet lichamelijk. Die zijn hartstikke psychisch.
Mm.
En dat zeggen huisartsen zelfs al. En daar zie je dat die wisselwerking zo groot is.
Ja.
Dus ja, ziekte. Ziekte kan een puur lichamelijke oorzaak zijn. Het kan een geestelijke oorzaak hebben. Het kan een variant zijn. Ik vind wel een dat je ook dat weer gewoon vanuit God moet zien. Uiteindelijk, kijk, het woord zonde, dat is een beetje zwaar beladen. Maar dat komt vooral omdat mensen gewoon toch wel een behoorlijk oordelend gevoel hebben bij het woord zonde. Terwijl, als je kijkt naar wat zonde zeg maar is en wat het voor impact heeft. En als mensen dat doorkrijgen, dan willen de meeste mensen over het algemeen erg graag af.
Ja.
Van
ja.
Hun zonde. Hè? Omdat ze eigenlijk, maar dat is weer die kennis, denk ik. We hebben vaak helemaal niet door hoe God werkelijkheid in elkaar zit. Weet je? En hoe bijvoorbeeld iets als bitterheid, hoe dat uitwerkt. Op het moment dat mensen dat gaan begrijpen, dan wordt het plaatje vaak heel anders voor mensen. En ik heb heel vaak al meegemaakt dat mensen afrekenen bijvoorbeeld met bitterheid, met vergeving, en dat ze ter plekke lichamelijk genazen. Dat is een van mijn mooiste verhalen, wil je het horen?
Ik denk dat ik wel met de been.
Met dat been.
Ja.
Dat is zo mooi, toch?
Ja, dat is zeker mooi. Dat moet je even
horen. Horen?
Ja.
Ja. Ja, dat is een van de meest, ik vind het een van de meest fantastische verhalen die ik heb mogen meemaken. Ik ervaar het ook echt als meemaken, maar wel heel duidelijk dat op het moment dat wij eigenlijk God erkennen en in zijn werkelijkheid willen leven,
mm-hmm.
Dan gaat er gewoon van alles gebeuren. En weet je, ik heb echt, ja, oké. Weet je, Gods werkelijkheid, die werkt gewoon, net zoals de wet van de zwaartekracht. Weet je, mm-hmm. Je kan buiten op het dak gaan staan en niet geloven in de zwaartekracht.
Mm-hmm.
Maar als je springt, ga je toch echt naar beneden.
Ja.
Weet je, of je het nou wil of niet, of je nou gelooft of niet, het is gewoon de werkelijkheid. En zo zie ik ook hoe God eigenlijk alles bedoeld heeft, dat is gewoon zoals het echt werkt. En als God zegt dat we allerlei dingen met elkaar samenhangen, dan is dat gewoon zo, of wij het nou geloven of niet. Nou, ik had een vrouwenbegeleiding. En we hadden al een traject gehad hoor. Die had een vrij heftig verleden. En op een gegeven moment kwamen we te praten over haar broer die haar lichamelijk mishandelde. En kwamen op een gegeven moment, dus je moet het wel zien in het kader van iets langer,
mm-hmm.
Kwamen op een gegeven moment te praten over vergeving en over wat vergeving eigenlijk was en wat er eigenlijk gebeurt als je vergeeft. En dat vond ze uiteraard heel erg lastig en ze is naar buiten gegaan en ze heeft lekker flink zijn bom in elkaar geslagen volgens mij.
Oh ja.
En toen kwam ze terug en toen kwam ze eigenlijk op het punt waar heel veel dingen uiteindelijk om neerdraaien. Want uiteindelijk gaat het vooral bij ons heel erg om dat we kiezen. Mm-hmm. Als wij kiezen, dan gaat God dingen doen. En we hoeven dus helemaal niet zo ontzettend hard te werken eigenlijk. En zij kwam terug en zij was gewoon toen, en dat vond ik heel belangrijk, dat ze in haar hart gewoon klaar was om te gaan vergeven. Om echt die keuze te maken. Mm. En dus niet een keuze vanuit je verstand van, of vanuit angst, maar echt vanuit, ja, dit is wat ik wil. Omdat ze eigenlijk zag wat vergeven was. Mm. En nou, prima. Dus we gingen bidden. Dus zij ging eigenlijk bidden en daarna bad ik eigenlijk alleen maar, heel kort gezegd, dat het effect daarvan zou doorwerken in haar geest, ziel en lichaam. Verder niks. En toen, waren we klaar en ze wreef zo over haar benen. Ze zegt, het is weg, het is weg. Ze zegt, wat is er weg? Nou, bleek dat ze een hele, echt zo'n kuil in haar been had.
Oké, ja.
En die had haar broer erin getrapt. En het was echt een... ik heb het niet gezien, maar ik geloof haar. Het was echt een fikse kuil. Ja. En die was dus gewoon weg.
Ja.
En het werkt gewoon.
Ja.
Weet je?
Ja, mooi. Ja,
ja, prachtig. En daarbij had ze ook, omdat ze was behoorlijk veel mishandeld ook. Mm-hmm. Dus ze had er ook een enorme kracht ontwikkeld. Echt een absurde kracht voor een vrouw. Echt een absurd. Dat je echt dacht.
Dan moet je geen ruzie mee krijgen.
Dan sluit je finaal. Het zat ook een keer op hadden we het over gehad, omdat ze heel veel boosheid had van, nou weet je, koop een boksbal, nou die sloeg ze gewoon van het plafond.
Ja.
Zo, absurd. En van het een op het andere moment was haar kracht was gewoon weg. En ze kreeg gewoon een vrouwelijke kracht. Maar zo heeft zij heel veel lichamelijke genezing gehad, zomaar, spontaan eigenlijk, omdat de principes van God gingen werken. Nou ja, dat is prachtig.
Mooi, ja.
Ja.
Dat is wel een voorbeeld, ja.
En ik sluit niks uit, weet je. Dat is voor mij heel belangrijk. Je hebt altijd je eigen, en die heb ik ook, je eigen beperkingen over wat mogelijk is. En toch wil ik tegelijkertijd altijd zeggen, ik sluit niks uit. Weet je, als God iets door een boom wil doen, prima. He, zo van, wie ben ik als schepsel om grenzen te stellen aan wat haalbaar is, of wat mogelijk is, of... dat weet ik niet.
Dat is duidelijk.
Ja. Even kijken hoor. Het stukje onderscheid is gezond en ongezonde vormen van religie.
Ja, dat is ook een leuke. Ja, die zijn er zeker.
Heb je eigen praktijk er ook mee te maken?
Ja, zeker. Je hebt eigenlijk de twee uitersten. Wat ik over het algemeen de meest ingewikkelde mensen vind om te begeleiden, dat zijn de mensen uit een hele zware hoek. Omdat die te maken hebben met zo'n ongelooflijk veroordelend beeld van het leven, van zichzelf, van alles. Wat gewoon op een hele, ja, wat een gestoeld is op een hele wettische geloofsbeleving. En ik vind dat heel ongezond. Ik vind het echt heel ongezond. En aan de andere kant heb je de vrolijke wieberaars. Vind ik net zo ongezond. Dat zijn de mensen die die eigenlijk over het algemeen heel onverantwoordelijk zijn. Dus het zijn de mensen die die zo zweven en alles zo vergeestelijken, dat ze eigenlijk het besef van de realiteit en van hun positie en al dat soort dingen eigenlijk ook vergeten. En die zijn net zo, dat vind ik net zo ongezond.
Ja, maar dat link je dan meer een beetje aan het charismatische?
Of? Ja, nou ja, charismatisch, maar dan extreem charismatisch.
Ja. Ja.
Maar dat vind ik net zo ongezond.
Ja.
Weet je, uiteindelijk draait heel veel om karakter. En je ziet bij die mensen dat er heel vaak het stukje eigen verantwoordelijkheid ontbreekt. Dat is natuurlijk heel erg makkelijk om demonen of wat dan ook, of wie dan ook, de schuld te geven van dingen. En eigenlijk voorbij te gaan aan je eigen verantwoordelijkheid en je eigen verantwoordelijkheid.
Ja, maar dan bedoel je...
Die zie ik zeker.
Ja, want nu heb je het over het charismatisch stukje dan, maar dat stukje verantwoordelijkheid bedoel je ook gewoon bij mensen die gebukt gaan bij de andere kant, de reformatorische?
Ja, nou ja, die verantwoordelijkheid is daar juist iets, betekent iets heel anders.
Ja.
En wat daardoor eigenlijk vooral te kenmerken is dat de mensen eigenlijk geen eigen wil meer hebben. Weet je, dat het hele idee van hey, je bent iemand en je hebt een eigen wil en je mag kiezen en al dat soort dingen, dat is volkomen weg.
Ja.
En je ziet dat beide dingen een hele ongezonde uitwerking hebben op de persoonlijkheid, op de relaties, op het hele beleven van alles.
Ja. Ja, en hoe ga je zelf daarmee om dan, in dat stukje ongezonde?
Hoe ga je daarmee om?
Ja.
Ja. Gewoon zeggen dat het niet goed is.
Ja. Ja. En dan?
Nee, dat is natuurlijk... Dat staat er niet op natuurlijk.
Nee.
Hoe ga je er altijd mee om?
Ja,
nou, kijk, wat je, maar dat is altijd zo, dat je altijd, je hebt te maken met het kader waarbinnen iemand leeft. En heel vaak zijn binnen dat kader, omdat mensen op een bepaalde manier denken of voelen of handelen, daardoor ontstaan de problemen. Dus wat je eigenlijk doet altijd, is proberen om vanuit dat kader dingen te laten zien. En anders krijg je heel snel van, ik weet het en jij weet het niet.
Ja.
En dat is natuurlijk niet zo.
Ja.
En, maar het gaat er vooral om dat je ingrijpt op... wat jij ziet van, hé, maar als mensen dit doen, als ze zo denken, dan gebeurt er dat. Dat ze dat zelf ook gaan doorkrijgen. En er is altijd een stukje kennisoverdracht. En dat is ook heel logisch, weet je. Omdat je groeit gewoon op met een bepaalde bril die je op hebt. Dat is de bril waarmee je alles ziet. En omdat je daar zelf zo in opgroeit, weet je soms gewoon niet dat er ook iets anders is. En dat is een van de taken, denk ik, van een hulpverlener ook. Dat je kan laten zien, hé, maar er is meer. Niet zo van, je moet doen wat ik zeg. Maar laten zien dat er meer is en dat mensen ook een keus kunnen hebben. Dus het gaat ook niet om dat ik moet overbrengen wat ik geloof. Of
ja,
wat ik zo belangrijk vind. Omdat ze moeder moeten worden als ik. Laat het liever niet.
Ja.
Het wordt erg vermoeiend. Ja. Maar dat mensen wel zien van, hé, weet je, het kader is veel groter. En we mogen de ruimte hebben om te kiezen. We mogen zijn. Het gaat niet om inderdaad om dat ze worden als ik, maar dat mensen wel vrijkomen in wie zij zijn. En daar speel je op in. Dus dat is dat met dat kader van... uiteindelijk moet je mensen helpen om van binnenuit te kiezen. Dat is vrijheid. Want anders gaan ze gehoorzamen aan mij of aan
andere
mensen.
Ja.
Maar het is een... God vindt vrijheid erg belangrijk.
Ja. Ja. Dus eigenlijk door een soort stukje bewustwording ook.
Het is uiteindelijk heel veel bewustwording.
Ja. 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 En dat ze vanuit daaruit uiteindelijk zelf dingen ook gaan oppakken. En,
ja.
Yes.
Ik wil nog thee of koffie?
Doe maar nog een beetje thee.
Dit is niet meer. Helemaal niks?
Nee. Een halfje. Yes. Even kijken hoor. Als je op de visie hebt geloof in hulpverlening. Ja, ik weet niet of je daar nog dingen aan wilt toevoegen. Toen hebben we natuurlijk al een klein stukje erover gehad.
Ja, wat ik heel leuk zou vinden.
Ja.
Dat is wel heel grappig dit. Is eigenlijk, weet je, in Nederland zijn we gewoon ook heel erg bezig, inderdaad, wat ik al zei, van hier, we geloven hier in hulpverlening en wat moeten we toch in vredesnaam daarmee? En ik zou het erg leuk vinden als er een, als er echt veel meer een duidelijk, hoe zeg je dat? echt een eigen visie zou komen. Een eigen christelijke hulpverleningsmodel. Dat zou ik wel erg leuk vinden. Weet je, en dat is natuurlijk ook, kijk, het vervelende ook van verzekeringsmaatschappijen. En waar we gewoon in Nederland hebben natuurlijk, kijk, kerk en staat gescheiden, dus daarom zit die hele scheiding er zo in. Weet je, en dat ook heel veel christenen toch wetenschap nog steeds zien als dat is het middel of zo.
Ja.
Terwijl, weet je, ik vind wetenschap echt ontzettend nuttig, begrijp me goed, maar het is niet God. Het is beperkt uiteindelijk. En soms proberen we gewoon wetenschappelijke modellen zo te veranderen dat het dan nog net past in hoe we als christenen ook nog kunnen doen. En want dat wordt heel vaak zo'n verabsolutering. En ik zou het heel erg fijn vinden als er op een gegeven moment mensen zijn die echt iets gaan ontwikkelen in de zin van we gaan echt kijken naar. Naar geest, ziel en lichaam, hoe dingen werken. En dan heb je ook veel meer samenwerking met allerlei mensen en dingen. Zo van, jij hebt dat stukje, jij hebt dat stukje. En dat is in Nederland, nou ja, kijk naar de CAE, dames. Wat krijg je daar nou aan christelijke hulpverlening?
Ja, maar dat is ook met twee aparte onderdelen. Ze zijn natuurlijk ook christenen zo, maar ja, we leren meer gewoon de methodieken die er zijn, snap je? En dat is niet geïntegreerd met het christelijk geloof.
Ja. Nou ja, dat is wel leuk, Timo, die had toch voor gisteren.
Timo, die heb ik gehad het eerste jaar, dat is haar man. Die geeft ook les op.
Grappig.
Ja. Dat is wel grappig, die had gisteren een overleg met collega's. Precies dus hierover, hè? En daar zie je dus ook weer dat allerlei mensen uit het team gewoon ontzettend moeite hebben om geloof erbij te halen, zo van, ja, maar, weet je, niemand weet het, weet je, er is zoveel, maar ze vinden het ook heel bedreigend, alsof er dan van alles misgaat, of dat je niet meer goed bezig bent, of dat het maar een beetje gekletst wordt, en ze zijn zo bang om hun eigen kaders toch ook los te laten.
Ja, het is natuurlijk een stukje out of control, maar ja,
ja.
Dat maakt natuurlijk wel hetgeen wat je natuurlijk zegt, dat je God daarmee niet beperkt. Dat wat nu vaak natuurlijk wel gebeurt.
Ja. Nou ja, kijk, en dat is wat ik ook bedoel met dat ik soms vind dat hulpverleners of dat de wetenschap tot God wordt gemaakt. Of ook de psycholoog zichzelf toch een beetje als God zien. He, van wij weten hoe het zit, wij weten. En dat is altijd de verleiding, ook voor mij, dat je gaat leunen op dingen die je weet. Dat je gaat leunen op dingen die je geleerd hebt, of die je ziet, of die je al door ervaring al zo vaak hebt meegemaakt. En toch moet je daar niet op gaan leunen. Want het zijn menselijke dingen. En het is altijd, weet je, een zoeken en ontwikkelen. Maar dat vind ik jammer, omdat ik zelf merk dat er, ik ken in ieder geval erg weinig hulpverleners waar ik, dat ligt ongetwijfeld aan mij, maar waar ik wat dat betreft affiniteit mee heb. Omdat heel veel mensen toch inderdaad het gigantisch scheiden. En, dat is zo eentje in één heb ik ontdekt.
Mm.
Even kijken hoor, dat was de vraag.
Je zat met de visie op geloof en hulpverlening. Toen meer waren
gisteren. Oh ja, ik had het ook over Timo inderdaad. Want het leuke was dat gisteren, dat er voor het eerst mensen wel zeiden van ja, misschien.
Misschien.
Moet je toch maar een blok. Ja, het is een begin.
Ja.
Maar uiteindelijk is het heel veel, en weet je, ik weet helemaal niet alles, helemaal niet. Maar heel veel is een gebrek aan kennis. We weten gewoon te weinig. We weten niet, en daarom hebben heel veel hulpverleners, christelijke hulpverleners, iets van, doe maar niet. Weet je, gewoon eigenlijk omdat ze het niet weten. Weet je, een volk gaat te grond aan een gebrek aan kennis. Ja, inderdaad. We weten te weinig. En dat is hartstikke nodig om, leuk voor de CVP.
Ja, dat is zeker.
Ja. Die overigens ook een erg wetenschappelijke instelling is.
Yes?
Ja.
Oké. Nou, dus dat bij deel 3. Gaat goed.
Ja, dat gaat heel goed.
Dat gaat wel nog tijd over.
Ja. Je therapeutische houding. Of je attitude als het gaat om je christen zijn. Ja, een stukje verwevenheid natuurlijk, wat je al
aangaf. Ja, hoe bedoel je dat precies?
Nou, dat is bijvoorbeeld ook een stukje normen, waarden, een stuk wat je zelf al ook aangeeft. Van christelijke hulpverlening neemt natuurlijk ook altijd de normen en waarden mee. Die natuurlijk ook invloed hebben op de hulpverlening met de cliënt. Kijk, als je natuurlijk atheïst bent, dan neem je ook je normen en waarden mee in het contact met cliënten. Nou, kijk, in die zin, kijk, sommige christelijke hulpverleners zeggen over, nou, ik laat gewoon al door mijn houding zien, doordat ik betrouwbaar ben, ik hou een afspraak, ik ben echt dit en dat. Maar sommigen doen er ook meer mee. Maar kijk, dit hangt ook al een klein stukje samen met het punt van die religieuze interventies. Hoe je bijvoorbeeld ook gewoon toepast op de rol van gebed of...
Ja, ik denk een stukje, en dat vind ik op zich wel christelijk, is ook wel de houding hoe je respect vind ik sowieso een hele belangrijke. En ook dat je in die zin niet boven, kijk, je hebt natuurlijk een bepaald soort relatie, weet je, maar je staat uiteindelijk niet erboven. Dat vind ik wel sowieso een belangrijke, maar dat is misschien niet eens specifiek christelijk eigenlijk. Therapeutische houding.
Ja,
nou ja, behalve dat ik me wel heel erg bewust ben ook van God is met iemand bezig. En voor mij is het ook een uitdaging om daarin mee te gaan. Dus uiteindelijk is God in control. En ja.
Maar daarin geef je eigenlijk ook een stukje aan van dat je cliënt ook eigenlijk heel erg toevertrouwt aan God. Omdat je erop vertrouwt dat God ook gewoon heel veel uitwerkt.
Ja, precies. En weet je, het is natuurlijk altijd, wat is mijn stukje? Wat kan ik doen voor iemand? Weet je, soms... het is niet altijd zo dat ik iemand uiteindelijk... dat klinkt gek, maar dat ik iemand uiteindelijk verder help. Weet je, en soms heb ik een paar gesprekken met iemand gehad en dan stopt het. En dat is dan, ervaar ik dan soms toch als goed. Zo, ja, dit was nodig, weet je, of...
Maar jij zegt van, ja, dat je mensen niet altijd verder helpt, maar bedoel je dan van dat ze zelf niet verder willen, of wat bedoel je daarmee?
Het werkt natuurlijk niet altijd.
Ja.
Of de klik is er niet altijd, of het is soms dat mensen alleen willen praten en niet willen veranderen. En dat het dan dus ook stopt.
Ja.
En dan toch heb je dan een bepaalde functie in iemands proces gehad.
Ja.
Dat is eigenlijk de vraag nog niet.
Nee, dat wel.
Ja, je hebt er ook al wel heel veel over gezegd volgens mij in eerdere vragen. Over hoe je zeg maar het mensbeeld, toen heb je veel gezegd. Dus ik denk dat ook je therapeutische houding een beetje is.
Ja, oké.
Okay. Ik heb nog één vraag, ik ben wel even benieuwd van datgene wat je zegt van nou, soms als cliënten dan bijvoorbeeld dat je merkt dat ze niet willen veranderen of dat dingen zegt van nou, zeg je dit is goed. Maar wat is dan goed? Is dan het stukje goed dat je ze bijvoorbeeld hebt geprikkeld? Of kan je ze ook altijd weer met gerust hart laten gaan?
Ja, kijk, ik... weet je, want uiteindelijk gaat het erom of mensen ook willen veranderen. En niet iedereen wil veranderen. Mensen willen wel van hun problemen af, maar niet iedereen wil daar ook echt iets voor doen. En dan loopt het vast.
Ja.
Want er zijn geen pilletjes. Ja, dus dan help ik soms iemand meer om daar een grens in aan te geven. En dat mensen ook daar dus vrij in zijn. En soms gebeurt het ook wel eens dat mensen iets hebben van, oh, nou ja, eigenlijk wil ik ook helemaal niet.
Ja.
Oké, okay, prima. Weet je? En je mag terugkomen als je wel wil. Of je komt niet terug, ook goed.
Ja.
He, van, het is natuurlijk ook maar net wat mensen nodig hebben.
Ja. Ja. Ja,
ik vind het wel
apart. Nou, in die zin, ik zou het best confronterend vinden als jij bijvoorbeeld tegen mij zou zeggen van nou, ik heb het idee dat je gewoon niet wil veranderen. Van dat, dat cliënten, ik bedoel, je komt naar de hulpverlening omdat je er iets aan wil doen. Maar ja, niet iedereen dus. Dat blijkt wel. Ja.
Maar en wat heb ik me ook van los moeten worstelen. Weet je, wat een soort basisidee is van hulpverleners, is dat je altijd moet helpen. Je moet altijd liefdevol zijn, je moet altijd accepteren. Maar dat is niet zo. Het is een beetje hoe God is, weet je, de leeuw en het lam. Ja. Soms moet je brullen.
Ja.
Weet je, en dan is het heel pittig. En er is ook die hele zachte, accepterende kant. Maar niet alles is op elk moment nodig.
Ja.
En soms hebben mensen er meer aan dat ze heel pittig een grens wordt aangegeven. Want dat is hetgene wat hen verder helpt. Weet je, het is niet altijd zo dat mensen willen soms dingen, maar die hebben ze eigenlijk niet nodig. En soms is dat dus zo, inderdaad. En dat is misschien iets, nou nee, dat is niet alleen iets voor mij, dat denk ik zeker.
Mm-hmm.
Maar nee, je moet niet bang zijn om te confronteren.
Nee, ik ben jou niet bang voor te zijn in ieder geval.
Sorry wel.
Yes. Even kijken. Hoe zie je een geestelijke duiding die een cliënt kan geven aan een ervaring?
Ja, dat kan gewoon.
Ja.
Maar ook weer niet altijd. Weet je, soms... kijk, soms hebben de overgeestelijke mensen, zoals ik het dan noem... Die zien soms alles van God en die vergeten soms dat je gevoel heel misleidend kan zijn. He, dat het voelt alsof iets van God is, dat gewoon je eigen emoties zijn. Of je eigen wil. He, en dat is waarom ik nooit, maar dat doe ik sowieso niet, nooit standaard iets aannemen. Weet je, het is wel de beleving. En daar kun je over het algemeen wel wat mee. En... maar ik geloof in visioenen, ik geloof in openbaringen, ik geloof in dat soort dingen. Dus die kunnen cliënten hebben.
Ja.
Maar, dus dat, ja, dat geloof ik gewoon in, dus dat kan.
Maar stel dat bijvoorbeeld een cliënt bijvoorbeeld een bepaalde ervaring gewoon een geestelijke duiding geeft waarvan jij denkt, nou dat is niet zo. Geef je dat dan ook terug aan zo'n cliënt? Of laat je dat verder gewoon in het midden leggen?
Niet zo heel vaak mee. Ja. Dus ik moet eventjes
denken.
Wat ik zou doen. Ja, weet je, uiteindelijk ga je natuurlijk ook heel erg af op je eigen intuïtie. En je kan natuurlijk altijd dingen vragen zonder te zeggen dat het niet klopt of zo. Daar moet je natuurlijk altijd heel voorzichtig mee zijn. Maar je kan altijd dingen vragen. En als het past in een of ander verhaal, wat je weet van maar dat is precies een zwakte bij je cliënt of daar gaat het juist om, dan kun je dat gewoon kun je dat ook gebruiken.
Ja. Zijn er bepaalde vormen van psychopathologie waarin je duidelijke invloed of verwevenheid met het christelijk geloof ziet?
Ja, dat is een hele gevaarlijke vraag. Heel gevaarlijk om daar antwoord op te geven. Ik denk dat een hele hoop psychiatrische problemen te maken hebben met geestelijke dingen. Dat geloof ik echt. Ik draai het dus niet om.
Mm-hmm.
Mark my words. Maar, weet je, ja, psychopathologie is ook zo'n heerlijk officieel woord. Ik ben dus niet zo van de hokjes.
Mm-hmm.
Dat wist je al.
Ja, dat wist ik al.
Maar, weet je, uiteindelijk speelt het christelijk geloof sowieso door alles heen. Weet je, je hebt natuurlijk psychiatrische stoornissen die echt een lichamelijke oorzaak hebben. Het kan gewoon zijn dat je een stofje mist en dat je daar knetter van wordt. Weet je, dat is gewoon heel duidelijk. Maar heel vaak is dat niet zo. Maar worden dingen wel medisch behandeld. Terwijl het eigenlijk helemaal niet gaat om het stofje wat ontbreekt. Maar het is meer een medisch model wat mensen dan hanteren. En dat vind ik in die zin wel heel kortzichtig. En dat zijn typische situaties waarin ik zou zeggen, laten we eens kijken wat er allemaal aan de hand zou kunnen zijn. En dat je het geestelijke niet per definitie uitsluit, omdat je er niet in gelooft.
Ja.
Want kijk, als jij iets met medicijnen gaat behandelen, terwijl de oorzaak helemaal niet medisch is, ja, wat ben je dan mee bezig? Ja, dan ben je dingen aan het onderdrukken en je zorgt er eigenlijk voor dat iemand niet vrijkomt. Maar dat iemand zijn leven gebukt gaat eigenlijk om het slikken van medicijnen. Dat is heel jammer.
Ja, maar dan voor jezelf in je eigen praktijk, want je geeft nu bondelijke psychiatrische problemen aan. Nou, jij richt natuurlijk niet echt op psychiatrische cliënten.
Verder. Nee, af en toe zit het een beetje op de grens.
Ja.
Maar, of zelfs heeft het natuurlijk niet met psychiatrische dingen te maken.
Nee.
Kijk, maar wat je wel ziet, maar dat is dat als, weet je, als mensen bijvoorbeeld gigantisch onder de zelfveroordeling zitten,
ja.
Daar zit altijd wel een link met een bepaald godsbeeld in.
En, dat kan bijdragen een stukje depressie bijvoorbeeld.
Ja, zeker. Ja. En het is natuurlijk, ja, bij het ene is het duidelijker dan bij het andere, maar het speelt bijna altijd wel mee.
Ja.
Ja.
Heb je er verder bewust voor gekozen om niet met psychiatrische cliënten te werken?
Ik heb er bewust voor gekozen.
Ja, dat ook niet.
Hè. Nou, nee, het is eigenlijk niet een hele bewuste keuze geweest, want ik heb wel een aantal keren, nu trouwens ook, heb ik nu ook een aantal, die eigenlijk zo in de psychiatrie zou kunnen stoppen. En dan voel ik erbij, ja, dat wil ik niet, want ik weet wat er gebeurt. Weet je, als je de psychiatrie inbelandt, dan gaat het over het algemeen niet echt veel beter.
Mm-hmm.
En nee, dus die mensen komen wel eens en ik kijk eigenlijk per. Het is niet iets, zeg maar, dat ik het opzoek, weet je, ik kijk, wat komt, dat komt.
Ja.
Dus ik bekijk sowieso meer per persoon van, hey, is dit iets waar ik iets mee kan? En ik heb ook mijn, ik weet mijn grenzen ook heel duidelijk. En weet je, ik weet van bepaalde dingen, weet ik gewoon te weinig. En ik vind wel dat je dingen moet doen waar je ook wat van weet. En het is zo breed. En maar het is niet een hele duidelijke overwogen keus geweest. Nee. Ik voel wel altijd een soort heilige verontwaardiging. Weet je, als mensen eigenlijk uiteindelijk in de psychiatrie belanden. Ik vind het bijna zo mensonterend. Dus het doet altijd heel veel met me. En de paar mensen die ik, zeg maar, erg uit de psychiatrie heb weten te houden. Het is heel pittig. Maar ja, weet je, dat is gewoon feest. Als mensen dan uiteindelijk, weet je, gewoon van 10 medicijnen helemaal afkomen. En gewoon, weet je, echt weer een leven hebben. Ik vind het zo mensonterend als mensen in de psychiatrie belanden. Dat vind ik heel erg. En toch merk ik soms, nou, ik heb nu net vorige week iemand, ja, ik ben helemaal niet dol op Eleos. Maar ik heb vorige week ook iemand doorverwezen waarvan ik gewoon merkte, weet je, de ambulance trok het gewoon. Het was gewoon veel te weinig.
Ja.
Maar ik kan niet anders. Ik heb vorig jaar wel eens mensen in huis gehad, maar dat werd gewoon te zwaar. En weet je, ik denk dat heel veel mensen die in de psychiatrie terechtkomen, dat zijn eigenlijk mensen die hebben gewoon een thuis nodig. En dat zou ik dus heel graag willen. Ik ben met de schoolplaats ook over in gesprek. Dat zou ik heel graag willen, dat er gezinnen zijn waar mensen gewoon kunnen zijn. Weet je, waar mensen kunnen leren wat relaties zijn, wat liefde is. En ik geloof heilig, echt heilig, dat heel veel dingen daarmee te maken hebben. En dat mensen, als mensen, weet je, als mensen daar eens in de psychiatrie komen, dan zijn ze gewoon een medisch iets. Weet je, en ze zijn lastig en vervelend.
Ja, en vaak hopeloos.
Vaak hopeloos, hulpeloos, noem het allemaal maar op. En Weet je, ik heb ook echt gemerkt van de mensen die hier in huis zijn geweest, dat gewoon een redelijk normaal gezin, weet je, met liefde, met aandacht, met weet je, dingen meemaken, dat je er bent en bla bla bla. Ja, het is zo genezend. En weet je, het is iets waar de maatschappij gewoon heel veel dingen in ontbreekt. Weet je, en de gezinnen zijn tegenwoordig steeds verstoorder.
Ja.
En daar ontstaat heel veel uit. En daar moet je eigenlijk weer naar terug. Weet je, want nu zitten we allemaal te dealen met al die mensen die heel verstoord opgroeien.
Mm-hmm.
Ja, we weten niet wat we ermee moeten, dus we stoppen ze maar in een groot huis met. En we laten allerlei therapieën op ze los, waarvan niet eens bewezen is dat het werkt. Maar ja, dan doen we in ieder geval wat.
Ja.
He, terwijl mensen gewoon over het algemeen verbondenheid nodig hebben. Verbondenheid is zo'n sleutelwoord.
Ja.
En ja, dat zou ik heel graag willen.
Ja.
Dat ik gewoon mensen had, gewoon gezinnen, weet je, waar ik mensen gewoon heen zou kunnen sturen. Dat ze gewoon daar zijn, dat ik ze gewoon kan begeleiden en dat daar gewoon ja, veel meer samenwerking is.
Ja.
Dat vind ik echt iets wat ontbreekt. We zitten in een maatschappij die alles institutionaliseert. En ik wil heel graag, zou ik gewoon gezinnen willen hebben.
Maar denk je dat het mogelijk is? Want ik bedoel, jij geeft net voor jezelf aan van nou, ik had het ook, maar voor ons werd het te zwaar.
Jezus. Ja, in combinatie, want dan ben ik echt alleen maar aan hulp verlenen.
Ja,
en dat is wel toch wel behoorlijk zwaar.
Ja.
Weet je, dan had ik een gesprek en dan kwam ik beneden en dan kon ik gewoon verder.
Ja.
Ja. Dus het is gewoon mijn eigen persoonlijke grenzen dan.
Ja.
Ben je alleen maar aan het hulp verlenen.
Ja. Maar je bedoelt ook gewoon dat ze in gezinnen terechtkomen die bijvoorbeeld geen hulpverleners zijn. Gewoon normale, gezonde gezinnen waar ze kunnen worden opgevangen.
Ja.
Hm. Ja. Wie weet wat er nog van de grond gaat komen.
Kunnen jullie niet een gezin starten?
Ja.
Ja. Gelijk al een
ja.
Doorverwijsadresjes.
Ja.
Ja, ik ben benieuwd. Ik heb het in ieder geval tegen twee mensen nu genoemd.
Ja, ja, je bent dood, hè? Ja. Maar zijn ze in het dat ook wel positief over jouw idee? Of wat,
ja. Ja. Ja, ik ga met Ali binnenkort afspreken.
Oké.
Okay. Ze had de aard gesproken en ook wel dat genoemd. En
ja.
Ali was helemaal wild enthousiast.
Ja?
Ja.
Ja, maar ik ken ook wel dat er veel gasten ook in de schuilplaats komen. En dat boel met zo'n achtergrond.
Ja, de genezende werking van relaties.
Ja.
Weet je, waarom is hulpverlening zo ontzettend leuk? Het is, weet je, het is voor mensen verbondenheid, het is relatie. En dat is toch een van de meest, daar zijn we toch voor geschapen.
Ja,
weet je, ik geloof echt dat een relatie zo fundamenteel is. En als je gewoon, als mensen gewoon verbondenheid ervaren, dat zie je toch vaak wel in de gemeente. Weet je, mensen mogen erbij horen. Zo, weet je, daar gaat al een genezende werking van.
Ja,
uit.
Ja, klopt.
Zonder dat ik daarmee zeg, ik heb een beetje een haat-liefde-verhouding met psychiatrie, maar zonder dat ik daarmee zeg dat, weet je, het is niet heel zwart-wit, het is natuurlijk allemaal veel genuanceerder dan in de beroep.
Ja.
Maar
ja, maar je denkt wel dat dit wel een belangrijke basis is. Ja,
zeker.
Yes. Oké, we zitten al bij deel 4, de religieuze interventies.
Ja, dat doe ik niet hoor.
Ja, welke komt naar voren? Het contact met de cliënten.
Ja, alles een beetje wel. Ik denk, dat is een religieuze interventie. Wel een rot woord, hè?
Je moet niet zo naar dat kopje allemaal kijken. Je snapt het wel.
Ja, religieuze interventie, ik denk, er zit altijd een stukje denk ik uitleg in. Dus het stukje kennis, hè, waar ik het al eerder over had. En daar gebruik ik mijn tekeningetjes voor. Veel. Ik ben niet iemand die heel snel met bijbelteksten smijt. Wat ik wel eens doe, is als dat ik bepaalde bijbelteksten wel gebruik om iets duidelijk te maken of om iets uit te leggen bij zo. Toen zou het kunnen werken.
Maar je bedoelt met bijbelteksten smijten dat je niet mensen een bijbeltekst meegeeft. Dat bedoel je meer?
Nou, meer dat ik het gebruik als, weet je, soms gebruiken mensen het ook als expressiemiddel. Weet je wel, daar hou ik dan niet zo van.
Ja.
Ik denk dat je heel veel over God of over de Bijbel of over principes kan zeggen zonder dat je letterlijk God noemt. Dat vind ik ook heel leuk daaraan. Daarmee kun je je taal ook heel erg aanpassen aan de cliënt. En dat vind ik ook heel belangrijk, want je moet wel dat die verbondenheid kunnen hebben. En je hebt heel veel mensen die juist echt beschadigd zijn door de gemeente, door het gebruik van de Bijbel, door gebed. Dus daar probeer je wel vaak gevoelig voor te zijn, dat je een manier zoekt waarop je ingang hebt. Ja. Want als je geen open hart vindt, dan werkt het sowieso niet. Ja. En bidden, ik doe dat niet standaard. Maar ik doe dat ik ga daarin puur op mijn intuïtie af. Als ik gewoon het idee heb van, het is nu wel even goed om te doen, dan doe ik dat. En de meeste mensen zijn daar erg blij mee. En ik vind het, als ik merk dat mensen heel erg makkelijk zijn in de dingen van zich afschuiven, dan bid ik bewust niet. Omdat het eigenlijk een escape is. Gebed kan ook een escape zijn. Zo van, dan hoef ik eigenlijk niks te doen.
Ja, ja.
Dus, en dat is met de Bijbel ook zo. Alles kun je op die manier. Het is zo kijken naar wat heeft iemand werkelijk nodig. En op het moment inderdaad dat gebed of God of een escape is, dat doe ik dus bewust niet. En op het moment dat ik merk van, uiteindelijk gaat het ook om met z'n allen dat we leren om dingen in Gods kracht te doen. Om dingen vanuit God te doen. En dan kan het juist wel weer heel erg goed zijn om te bidden. Weet je, omdat de last op mensen zelf soms zo hoog kan worden, dat ze inderdaad ook gaan ervaren. Zo van, oh, maar hey, God is er echt. Weet je, en daar kan gebed juist weer heel veel in doen. Ja.
En dat stuk wat je net nog aangaf van...
Maar ook filmpjes trouwens, en plaatjes, of dat soort dingen, dat kan je ook gebruiken.
Gebruik je het zelf ook?
Ja.
Even kijken, hoor, dat stukje wat je net al aangaf, van nou, cliënten kunnen ook wel beschadigd raken, soms uit gemeentes, bijvoorbeeld door gebed of dat soort dingen. Bedoel je in die zin dan een stukje manipulatie daarmee, of wat?
Ja. Er is heel veel religieuze manipulatie.
Ja.
Heel veel. Ja.
Ja. Maar ben je voor jezelf dan niet bang in dat je als hulpverlener daar zelf... snap je? Voorkom je dat je er zelf uit blijft?
Ik denk niet dat ik het helemaal voorkom. Weet je, ik ben me er bewust van. Maar ook ik ben een mens. Weet je, en dat is waar ik me altijd realiseer van. Waardoor ik van mezelf op weet, weet je... Ik groei ook blijvend. Ik moet me ook ontwikkelen. Ik moet ook van dingen loskomen. Want ik neem ook mezelf mee. En ik zal ongetwijfeld ook wel eens manipuleren. Weet je? En ik hoop dan dat ik dat zie. Hè, of dat ik dat op de een of andere manier terugkrijg. Zodat ik dat kan corrigeren. Maar ik ben niet perfect.
Ja.
Zeker niet.
Ja.
Dus, maar uiteindelijk kun je met alles manipuleren. En dat is altijd uitkijken. Want je hebt natuurlijk wel, je hebt wel een bepaalde relatie. En daar moet je zo voorzichtig ook mee zijn.
Ja.
Ja.
Ja, juist in zo'n relatie kan het natuurlijk ook gebeuren. Dat is gewoon heel lastig. Zeker om voor een cliënt ook om dat terug te geven of aan te geven.
Ja.
Dat,
snap ik. En de verhalen zijn er natuurlijk ook, hè. Dat mensen gewoon misbruikt worden op wat voor manier dan ook.
Ja.
In hulpverlening, weet je, het gebeurt ook gewoon. Dat,
ja. Yes. En werk je samen met de pastoraat? Speelt de pastoraat ook een rol?
Nee, ik heb niet een speciale... Kijk, het enige waar ik... Ja, samenwerken, dat klinkt nog als iets heel actiefs. Ja, ik ben op zich wel enthousiast hier in Ede, in ieder geval over de healing rooms. En ik heb ook wel met hun contact erover gehad. En ik vind dat een hele... Sowieso vind ik als mensen gewoon een plek hebben waar ze ook gebed krijgen. Net zoals dat eigenlijk net zo belangrijk is dat mensen een sociaal netwerk hebben. Weet je, of gewoon andere mensen waar ze mee delen. Dat is gewoon allemaal nodig. En ik vind het vaak wel heel erg prettig zelf ook als mensen een plek hebben waar ze ook verder met geloofsdingen of met bidden of gericht bidden bezig zijn. En we zijn natuurlijk ook gewoon wel eens merkten, weet je wel, van je komt terug en ze hebben net gebeden over waar we het net over gehad hebben. Ja. Dus die denk ja, dat werkte ook samen. En ik zou het wel actiever nog willen doen. Maar het is echt het zoeken naar ja, wie kun je. Met wie kun je allemaal samenwerken? Nee, net zoals mij begint met het bevrijdingstraject. En dat zou ook gewoon iets zijn voor mij. Dan denk ik, ja, soms is dat gewoon nodig. En dan is het heel fijn dat je gewoon lijntjes hebt.
Ja.
En, of het is net zoals voor jou of andere hulpverleners die gewoon van bepaalde dingen veel meer kaas hebben gegeten dan ik. Je moet zo je eigen grenzen ook kennen.
Ja.
En, en ik heb inderdaad met een paar gemeentes soms wel eens gewoon een overleg. En net zoals bijvoorbeeld ook met de CAE, heb ik hier met Anke Penning contact mee geweest.
Ja.
Ja, gewoon die lijntjes zijn op zich wel heel belangrijk dat je die hebt.
Ja, ja, zij sturen natuurlijk ook veel studenten door. Zodat ze zijn overleg en
komt. Ja.
Ja. En bijvoorbeeld de bevrijdingspastoraat en de schuilplaats. Dat heb je daar natuurlijk ook.
Ja, ik heb dat nog niet zeg maar, bekeken in die zin, dus ik weet nog niet precies wat ze daar doen. En ik hou er altijd wel van om mensen te sturen naar iets waarvan ik gewoon weet wat het is.
Ja.
En soms heb je gewoon bevrijding nodig. Weet je? En dan is het gewoon fijn als je plekken hebt waar dat kan. En soms hebben mensen zelf gewoon plekken ook. Ja, of je bent ook gewoon conferenties en dingen waar je niet veel meer van kan, ben wel enthousiast over. Maar het zijn, als ik weet je, kijk naar verhouding, zijn het niet dingen waar ik heel veel mee te maken heb.
Ja.
Dus het is niet zo dat elke cliënt
uitgebreide
dienstsessies en bevrijdingssessies nodig heeft.
Ja, dat is moeilijk. Ja, nog 10 minuten. Uh-huh. Ja, vind je het goed als ik die volgende vraag even overslaan? Want ik denk dat je daar ook al wat dingen over hebt gezegd.
Uh-huh.
Dat we die volgende even nemen van welke thema's vind je lastig om mee om te gaan in therapie? Geloofsthema's.
Kijk, die overslaan of die juist wel doen?
Nee, ja, de stuk van die bevrijdingspastoraat even overslaan. Dat van demoniebevrijding. En dat even die volgende pakken. Dus van welke geloofsthema's vind je het moeilijk om mee aan te gaan therapie?
Ja, ik heb daarover na zitten denken en ik wist het eigenlijk niet. Dat bedoel ik niet mee dat ik niks moeilijk vind, maar er zijn niet speciale thema's of zo die ik lastig vind.
Ja.
Dus, ja, weet je, het belangrijkste thema, en dat is een doorlopend thema waar ik constant mee bezig ben, is hoe veranderen mensen? Weet je, dat is de vraag waar je constant eigenlijk bezig bent om antwoorden op te vinden. En dat is zeg maar een soort hamvraag die je dus ook heel erg in dit hele gebeuren kan betrekken. En wat is het waardoor mensen uiteindelijk veranderen? Wat is cruciaal? Maar ik heb het zeg maar niet zoals ik hem hier opvat van... dit vind ik gewoon een heel erg lastig onderwerp. Of dat, daar kon ik eigenlijk niet echt iets van verzinnen.
Ja, nou ja, dat is prima. Dat hoeft niet. Ja.
Ik ben te vrij in. Ja, het is niet dat ik alles weet, maar nee. Ik loop niet tegen nu, in ieder geval op dit moment, niet tegen een thema aan van dit vind ik echt lastig of zo.
Ja.
Dus dat is het meer
dat
ik niet direct iets kan verzinnen.
Nee. Maar zelfs zijn meer kleine dingen die ik zelf al aangaf. Dat je bijvoorbeeld aangeeft dat je het lastig vindt om mensen bijvoorbeeld met een reformatorische achtergrond, zulke dingen daarmee om te gaan. Of de denkbeelden die hun hebben, de godsbeelden.
Ja.
Even kijken. Nou, toen bij de vraag van de godsbeelden. Welke rol speelt God volgens je in de hulpverlening? En welke godsbeelden zie je terugkomen bij cliënten? En hoe ga je ermee om?
Ja, wat voor rol God speelt, voor mij uitgezien, hangt ook af van wat voor rol En hoeveel je er zelf goed aan God geeft.
Mm-hmm. Zoveel ruimte jij hem ook zelf geeft of hulp jij hem zelf geeft.
Ja, en daarbij is God natuurlijk tegelijkertijd hartstikke soeverein. En doet hij ook wat hij zelf wil. Ja, ik vind het wel heel essentieel dat je, uiteindelijk kun je jezelf niet veranderen. En ik denk dat het altijd wel heel belangrijk is, dat God dat ook gewoon dat je uiteindelijk de waarheid maakt vrij. He, dat is de waarheid.
Mm-hmm.
Dat is de waarheid voor in iemands leven. Ik vind Gods rol, als je het dan zo noemt, wel heel erg essentieel daarin. Dat God gewoon ervoor zorgt dat dingen duidelijk worden. En God kan ook, wat mij betreft, gewoon heel rechtstreeks dingen doen. Dingen die ik gewoon nooit met me voor elkaar krijg. Omdat het gewoon niet mijn taak als mens is. Maar ik zie dat God gewoon, dat je, God kan dingen openbaren. God kan iemand aanraken. Ik kan er niet voor zorgen dat iemand een godservaring krijgt. Daar kan ik niet voor zorgen, maar God wel.
Ja.
En dat kan ook hier gebeuren.
Ja.
Op verschillende manieren. En Gods wil die mensen hebben, die ik zie terugkomen, ja, weet je, dat is denk ik het meest belangrijke. God als de strenge rechter. Dat is denk ik het meest echte godsbeeld, heel duidelijke godsbeeld.
Ja.
God die niet betrokken is, die inderdaad vooral aan het oordelen is. Dat zie je vooral terugkomen. Ja.
Nou, denk je dat je daar zelf ook een rol in kan spelen om dat stukje godsbeeld ook zeg maar te veranderen bij mensen? Of dat ze een positieve godsbeeld krijgen?
Ja, weet je, en godsbeeld hangt heel erg nauw samen met je zelfbeeld. Ik heb wel echt gemerkt dat op het moment dat... dus de ingang is ook niet altijd rechtstreeks vanuit God. Hè. Soms is het zo dat... weet je, op het moment dat mensen eigenlijk zichzelf dichter bij zichzelf komen, komt God over het algemeen ook veel dichterbij. Want dat hangt ook heel erg met elkaar samen. Op het moment dat je God niet kan ervaren zoals hij is, kan je jezelf ook niet ervaren zoals je bent. En omgekeerd werkt dus ook. Op het moment dat mensen, hè, dat gaat heel vaak dat we het helemaal niet over God hebben hoor, maar dat mensen eigenlijk dichter bij hun eigen hart komen, daar een stukje vrijheid mee van, oh weet je, ik mag zijn. Dan zie je vaak dat God in één keer dichterbij komt. Omdat ze dan in één keer gaan zien dat God dat ook heeft. En ik merk wel dat op het moment dat mensen zien waar ze vandaan komen. Hè, dus wat het betekent van ja, wat betekent dat God je maker is. Wat zegt dat nou eigenlijk? Op het moment dat mensen daar meer besef gaan krijgen. Dat ook veel dichterbij komt.
Ja.
Dus dat die godsbeelden ook wel veranderen. Maar ja, godsbeelden zijn ontzettend krachtig.
Ja, ja.
Want je hebt woorden en je hebt ervaring. En die combinatie, als je opgroeit, is zo sterk. Dus dat mensen hebben op de afdeling wel heel veel nodig. Hè, ook dus aan ervaring. Niet alleen maar praten, want het meeste gebeurt buiten de gesprek om. Maar heel veel verschillende dingen nodig om zo'n godsbeeld omver te krijgen waar het gewoon... heel erg verstoord.
Ja.
Maar ik probeer wel zeker andere beelden te laten zien.
Ja, ja. Maar een stukje ervaring is natuurlijk iets wat jij zelf niet kan doen.
Ja.
Ja. Hoe ga je om met tegenoverdracht? Overdracht en tegenoverdracht.
Ja, ik was heel erg benieuwd wat je daarmee bedoelde. Religieuze overdracht en tegenoverdracht.
Even nadenken hoor. Hoe heb je geïnterpreteerd?
Nou, een beetje zoals... kijk, waar we het net ook over hadden. Als je bepaalde dingen van een cliënt moeilijk vindt, bijvoorbeeld thema's... hoe je daarmee omgaat. Bijvoorbeeld als het heel dicht bij jezelf komt. Dat je denkt van nou, wij zitten op zoveel raakvlakken. Dat je, ja, hoe je daarmee omgaat een beetje. Of juist helemaal geen raakvlakken. Dat je bijvoorbeeld een soort aversie er tegen hebt.
Oké, dan je bedoelt zeg maar op geloofsgebied dan?
Ja, ja.
Ja, je werkt altijd in het kader van de ander. Wat je wel doet, maar dat is niet alleen met wiegen. Je gebruikt wel je eigen... de dingen wat de dingen bij jezelf oproepen, daar kun je gebruik van maken.
Mm-hmm.
He, dus dat is juist een van de dingen die je mag afleren als je een opleiding hebt gehad. He, van je moet objectiever, altijd begrijpen en logisch zijn. Alsof je zelf inderdaad een machine bent. En daardoor verdwijnt ook een hele hoop spontaniteit. En doe je net alsof een hulpverlening een heel apart gesprek is. Hè? En het leven is dan eigenlijk heel anders. Dus men mag wel wat meer van het leven inkomen. Dus je kan ook wel dingen benoemen die het gewoon bij je oproept. En wat dingen precies bij je oproept, dat hangt inderdaad af van hoe je persoonlijk in elkaar zit. En ook dingen die je gewoon kan voorstellen. Dus je maakt er gebruik van, zou ik zeggen.
Hmm. Okay.
Maar altijd in het kader van je bent bezig om iemand te helpen. Dus het gaat niet om de hulpverlening.
Nee. Yes. Nou, de ene laatste vraag. Tegen welke problemen loop je aan met de integratie van geloof en therapie?
Integratie.
Ja, dat geldt voor jou niet. Ja.
Maar ik denk dat er in Nederland gewoon erg weinig, als het woord integratie tot gebruikt, er is erg weinig integratie. Het is erg, je moet het wat dat betreft een beetje uit het buitenland halen, daar zijn ze over het algemeen ietsje verder in. En ik denk vooral eigenlijk het gebrek aan kennis. Gebrek aan kennis van geest, ziel en lichaam. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Hoe werkt dat op elkaar? Wat zijn de ingangen waar je gebruik van maakt? Het is allemaal heel erg geïsoleerd. En dat vind ik zelf het grootste probleem.
Ja.
Waardoor dat stukje integratie er niet is volgens jou. Of weinig is.
Nee, ja. Inderdaad.
Ja.
Terwijl dat dus wel heel erg is waar mensen behoefte aan hebben. Dat hoor ik telkens weer. Mensen willen zo graag God erbij betrekken. En ik merk in ieder geval dat de mensen die bij mij komen, dat een van de belangrijkste redenen is. Omdat ze eigenlijk juist, weet je, hoe moeilijk moet het zijn als je zo, zeg maar, als je worstelt met God. En dan zoek je hulp ergens voor, maar dan mag je er eigenlijk niet over praten. Of het wordt alleen psychologisch bekeken, weet je. Het is zo anti hoe je eigenlijk leeft. Het is zo'n afsplitsing van wat leven is. Alles loopt door elkaar, alles heeft met elkaar te maken. En het is zo'n, zo'n bepaald soort scheiding die je aanbrengt. Terwijl mijn ervaring in ieder geval is dat mensen heel graag dat willen. Ze beleven het zelf ook wel samen. Ja. En ze zoeken dus een hulpverlener die dat ook laat gaan.
Ja. Ja.
Maar ja, dat geldt ook trouwens natuurlijk weer niet voor iedereen. Dat is natuurlijk maar net ook het kader wat iemand heeft, degene heeft die hulp zoekt. En het draait uiteindelijk niet altijd, niet elk probleem. We moeten gelijk over God gaan. Zo is het natuurlijk ook niet. Maar
Ja, dan is het soms ook een probleem af. Kijk eens bijvoorbeeld naar met depressieve klachten. Dat roept automatisch wel eens in geen vraag op.
Ja. Maar inderdaad, kijk, bij niet bij iedereen. Kijk, uiteindelijk draait het heel veel om identiteit. Een uitwerking van identiteit. Maar niet met iedereen ga je zo diep. Dat is ook maar net wat het. ja, waar het eigenlijk over gaat.
Ja. Laatste vraag. Waar liggen voor jou nog behoeften op het gebied van geloof en therapie? Wat zou je nog meer van willen weten? Of weet je nog onvoldoende van?
Hm. Ja, nou ja, ik denk op zich dit hele, ja, dit hele onderwerp wat we net noemden. Kijk, het is in die zin niet voor niks dat ik met de meeste organisaties voel ik me helemaal niet zo verwant. Weet je, omdat het, ja, dat geeft het precies aan. En ik heb mijn intervisie, ik heb mijn contacten. Maar weet je, de meeste dingen die georganiseerd worden, die zijn voor mij veel te wetenschappelijk. En veel te klinisch. En veel te, ja... ik vind hulp, ja, ik ben zelf hulpverlener tegelijkertijd. Weet je, is het zo'n aparte wereld geworden?
Mm-hmm.
En met zijn eigen taal en zijn eigen codes en zijn eigen. Het is toch wel heel erg wetenschappelijk. Weet je? En het is allemaal zo relatief.
Ja.
En ik hou in die zin erg van het gewone. En tegelijk het bijzondere.
Ja.
Maar ik zou in die zin als het van, ja, waar zou ik meer over willen weten? Ik zou veel meer willen dat er echt een echt christelijke hulpverlening, ja. Niet als een soort van, oh, nu gaan we weer een nieuw soort menselijk model volgen. Maar wel dat we gewoon met elkaar veel meer zouden weten. Gewoon veel meer zouden weten hoe dingen werken en ja.
Ja. Dus eigenlijk aan wat praktisch heb je behoefte, als je ergens behoefte aan hebt.
Praktisch? Wat doe je?
Nou, ja, kennis zeg maar over bepaalde onderwerpen wat betreft christelijke hulpverlening.
Ja, het is ja, kennis, maar het is ja, kennis ontdekken. Ja, ik denk wel een stuk kennis inderdaad. Ja, houd daar maar op.
Ja. Ja. Ik ben even benieuwd die intervisie. Doe je dat gewoon met hulpverleners hier uit Ede dan ook? Of
ja, ik heb met eentje hier in Ede, die ik met zekere regelmaat zie. En ik heb nog van toen ik in Leiden woonde, in de buurt van Leiden mensen zitten.
Ja.
En doe ik intervisie met een psycholoog en een coach. Dus dat is wel leuk.
Oké.
Okay. Ja.
En dat heb je één keer in zoveel weken of hoe?
Ja, nou in de praktijk één keer in een paar maanden. Ja. En dan, dat is wel erg leuk en nodig. Ja. En ja. Goed, want je hebt gewoon je blinde vlekken en je valkuilen. Het is goed om mensen mee te laten kijken.
Ja, dus scherp blijven.
Ja. Ja, precies.
Yes. Nou. Dat zijn we bij de evaluatie. Hoe vond je het?
Ja, ik vond het wel leuk.
Ja?
Ja, ik vond het heel leuk. Ja. Het is, het is gewoon heel leuk om ja, gewoon het erover te hebben. En dingen te vertellen. En ja, het is natuurlijk te kort. Ik vond er echt veel en veel meer over te zeggen. En dat is echt de... Oh ja.
Ja. Ja.
Beperken en ja, het is, weet je, het is gewoon een heel leuk gebied. Het is zo'n gigantisch ontdekkingsgebied en ja, weet je, het is echt een passievraag van hoe veranderen mensen en wat, hoe werkt het, wat kan ik doen, weet je.
Ja.
Het is gewoon hartstikke leuk om zo met jullie daar ook van gedachten te wisselen.
Ja.
En, ja, ik hoop dat jullie wat mee kunnen.
Ja. Zeker. Nee, ik vond het ook erg leuk. Ook gewoon dat je ook gewoon wat door kan vragen zo. Ook gebieden die je zelf interessant vindt, vind ik wel leuk. Ook om gewoon wat meer jouw ideeën daarover te horen. En ook omdat jouw ideeën wel redelijk uniek zijn. Van, je komt die mensen gewoon heel weinig tegen.
Ja, nee, dat is mijn probleem ook.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, maar ik vind het wel fijn. Het is ergens wel verfrissend. Want je hebt zoveel hulpverleners, hadden ze allemaal hetzelfde. Ja. Ja.
Maar hebben jullie inderdaad een beetje een beeld gekregen?
Ja, zeker. Ja. Ja, ik vind, ja, zeker weten.
Okay.
Ook je vragen komen gewoon bij iedere vraag die gesteld werd, vulde je weer wat aan. En dan kreeg je ja, heel helder beeld, denk ik.
Ja, mooi.
Ja.
Ja, vond ik ook. Het was goed te volgen ook, gewoon dingen die je deelde, dat, ja, zeker nieuwe ideeën meegekregen of antwoorden die we graag wilden hebben op onze vragen.
Ja, dus het, nou ja, dat vind ik dus ook wel leuk, want ik ben ook wel heel benieuwd waar dit, zeg maar, verder toe gaat leiden, want, ja, weet je, net zoals Timo een soort, gelukkig vind ik als een soort revolutie op de CAE komt.
Ja. Ja.
Dan zou ik dat ook wel willen, weet je. Mm-hmm. En ik zou willen dat ik veel meer verbondenheid wat dat betreft kon hebben met allerlei mensen. En dus ik ben ook wel benieuwd wat dit, ik bedoel, de cultuur van het CVPPP is net ietsje anders. Maar wie weet, hè, komen er gewoon meer mensen naar voren wat dat betreft. Of het kan van alles uit ontstaan, dus dat is wel hartstikke leuk.
Ja.
Vind ik dat en daarom ook wel heel leuk om aan mee te werken.
Klopt, ja.
Ja.
Dat is het zeker.
Ja.
Ja. Heb je nog dingen gemist? Misschien bepaalde onderwerpen die je graag nog wat wilde bespreken? Iets over willen delen?
Nee, eigenlijk niet.
Verder een redelijk complete interview.
Ja, er zijn niet dingen waarvan ik denk van, oh, dat... Ik ben zo heel benieuwd hoe jullie er zelf over denken. Dat zou ik wel heel leuk vinden, wel even te horen.
Over ons interview? Of hoe
ben je gewoon voor je hoe jullie erin staan. Dat zou ik wel heel leuk vinden.
Met betrekking tot het onderwerp? Nou, voor mij is het wel heel veel ontdekken op het moment. Van, zeg maar, geloof en hulpverlening. Hoe eigenlijk essentieel dat is, zeg maar. Sowieso wat breder gezien zingeving. Net zoals jij, ja, vorig jaar heb ik op dezelfde plaats bij als Marjolein stage gelopen. Maar inderdaad, daar wordt wel vaak aan voorbij gegaan. En ik denk inderdaad dat dat ook een onderdeel zou moeten zijn. Ook als mensen, zeg maar, niet gelovig zijn. Om daar toch wat mee te doen, zeg maar.
Ja, want dat is het hele leuke, vind ik, als je uitgaat van Gods werkelijkheid werkt.
Mm-hmm.
Het werkt dus gewoon voor iedereen.
Ja.
En het leuke is dus dat je, en dat zie je trouwens ook, oh, wacht wel heel even.
Heel even.
Ja. Dat zie je ook namelijk als je bijvoorbeeld een vergeving, hè?
Mm-hmm.
Heel leuk onderwerp. Wat je dus ziet dat de niet-christenen dat ontdekt hebben. En daar zie je dus aan van Gods werkelijkheid werkt gewoon. Weet je, dus de niet-christenen, om het even heel zwart weer te zeggen, die hebben ontdekt in hulpverlening dat vergeving essentieel is. Want het maakt dingen los, het maakt dingen vrij, het maakt je los, blablabla. En dus passen ze dat toe. Niet omdat ze christen zijn, of weet je, vergeving is net iets anders. Wordt dat benoemd. Maar het is gewoon een principe van God. En dat werkt gewoon. En ik vind het heel erg leuk, wat ik heel erg leuk zou vinden. Maar goed, God heeft me dat nog niet. Ik ga ervan uit dat elke cliënt die God bij mij brengt, dat die God die dus bij mij brengt. Maar hij is tot nu toe nog geen niet-christen gestuurd. Maar er één keer iemand, die is tot geloof gekomen.
Ja?
Ja, maar wat ik heel erg. Kijk, wat heel leuk zou, dat vind ik echt een luchtgebied. Kijk, als je het hebt over profetie bijvoorbeeld, hè. Zo van, wat natuurlijk fantastisch is als je mensen, als je in mensen hun leven kan inspreken zonder dat je God noemt, maar alles wat je zegt, hè, dingen die je zegt en doet, die zijn wel geïnspireerd door God bijvoorbeeld, weet je, dan zet dat levens op zijn kop. En dat maakt God ook heel dichtbij. Weet je, en uiteindelijk is dat wat iedereen wil. Maar ook allerlei principes, ik denk voor ook het hele maatschappelijk werk, ook voor... weet je, heel veel praktische dingen zijn uiteindelijk te hebben te maken met meer geestelijke principes.
Mm.
Weet je, de uitwerking van, noemt alleen maar iets van geen zorgen voor de dag van morgen, noem maar wat. Dat kun je ontzettend praktisch maken. Mm. En op het moment dat mensen daar eigenlijk op een meer diepere manier, geestelijk of psychisch of hoe je het ook noemt, dingen in kiezen, heeft dat gigantisch praktische uitwerking. Weet je, er is zo'n gebied. Zo van, ja, hoe... Dat is gewoon de hamvraag, zo van hoe krijgt God gewoon, Gods werkelijkheid, gewoon echt de plek die het gewoon heeft. Weet je, wij doen alsof wij onze eigen werkelijkheid hebben.
Ja.
En dan doen we soms ongelooflijk hard hun best om alles voor elkaar te krijgen. En toen denk ik, ja, als we er gewoon van zouden uitgaan, weet je, God is er gewoon en die zorgt gewoon. En we zouden leren om dat te ontvangen en toe te passen, nou, dan zouden dingen er wel eens heel wat anders uit kunnen zien.
Hm.
Leuk.
Ja.
Maar je bent lekker aan het ontdekken.
Ja, ja.
Leuk.
Ja. vind het erg leuk ook. Ja, het is erg leuk onderzoek. En ja, en van die gesprekken was je natuurlijk ook weer een hoop wijzer.
Yeah.
Dus,
yeah.
Ja,
ja, het is heel leuk.
Ja, zeker. Ja.
Leuk.
Ja.
En jij?
Even nadenken. Ja, ik doe met dit onderzoek ook wel veel ideeën voor mezelf op te doen. Van hoe ik het zelf zou willen, snap je? Van wat ik zie dat werkt. Of datgene wat juist niet werkt. En ik had een tijdje geleden had ik mijn pop geschreven, zo'n persoonlijk ontwikkelingsplan. En toen kreeg ik als feedback terug van, van die SLB'er. Wat zei zij nou, joh? Toen zei ze, want ik beschreef ook een stukje van mijn visie, van hoe ik het graag zou willen. En toen zei ze ook van, nou, jouw visie is wel redelijk uniek, zegt ze. En ga er ook voor. Dat was ook hetgeen wat ze tegen mij zei. En ze zegt ook van, ja, jij hebt een bepaalde passie, een bepaalde energie, wat er ook toe leidt, dat je gewoon goede resultaten weet neer te zetten. Dus zij moedigde mij ook echt aan om stukje visie daarvoor te gaan. Dus ik weet wel een stuk van hoe ik het wil, van gewoon hoe bijvoorbeeld jij je manier van hulp verleent, dat is wel ja, waarvan ik gewoon geloof dat het gewoon werkt en waarvan ik ook zie dat het werkt. Alleen hoe ik dat zelf straks concreet vorm wil gaan geven, dat is voor mij nog gewoon een beetje pionieren. En ik hoop daarin ook gewoon mensen te ontvangen die mij daar ook een stukje kunnen helpen. Ja,
ja, kom maar hoor.
Ja.
Kom maar.
Ja.
Vind ik alleen maar hartstikke leuk.
Ja, ja. Maar ik vind het ergens het leuk ook van het stukje leven. Dat is hetgene wat ik er gewoon in wil hebben, snap je? Van, en dat is soms wat ik gewoon heel veel mis. Dat ik op de CAE, dat gewoon een stukje door, een stukje droog. Door gewoon bepaalde principes toegepast. En,
ja.
Snap je dat stukje raar of dat stukje gek? Of wat jij toen ook tegen mij zei van, creëer geen plafonnetjes. Dat is ook het spannende. En
ja.
Ja, daarin hoop ik wel, dat stapje te durven wagen.
Ja.
Maar het is wel echt leuk. Dit onderzoek ook is echt mijn hart. Echt, daar ben ik heel enthousiast voor.
Dus
superleuk om dat ding ook in te ontdekken. Dat,
Ja, en het is gewoon hartstikke belangrijk. Dus zet het echt op de kaart, jongens.
Ja, we doen het best.
Dat is leuk dat jullie dat je zelf ook realiseert dat jullie allebei gewoon echt een invloed hebben nu.
Ja.
Weet je, en dat is echt leuk om dat ook gewoon zo te zien. Van jullie kunnen gewoon echt een gigantisch effect hebben.
Mm.
Dus ga ervoor.
Wij hopen dat jij een conferentie dan een keer krijgt waar dat in de praktijk zo naar voren komt. Ja. Dat zou mooi zijn, toch?
Wie weet.
Ja. Ja. Maar dat kunnen wij natuurlijk ook helemaal.
Leuk. Nou, als je nog dingen wil zeggen, hier staat onderaan het e-mailadres op. Dat is mijn CAE-e-mailadres.
Ja, dus, dat is goed.
Mail gerust of wat dan ook.
Ja,
dat
is goed.
Dit was hem.
Ja.
Bedankt voor je openheid.
Nou, jullie ook heel erg bedankt. Ik voel me helemaal vereerd.
Ja, leuk.
Ja, zo is het ook. Ik bedoel, er zijn heel veel hulpverleners waar je uit kan kiezen. En ik mocht het doen. Dat vond ik wel heel erg leuk.
Ja.
Dus jullie ook heel erg bedankt.
Ja.
Nou. Yes.
Ja, dat was echt leuk om te doen.
Om
bij te zijn, ja. Ik heb hem opgeslagen, zou ik hem gewoon afsluiten?
Ja, slaap hem gewoon af inderdaad.
Ik hoop dat hij er gewoon op zit.
Ja.
Ja, wie weet dat Timo en ik samen nog wel... Timo, die hier ook heel erg mee bezig, hè?
Ja.
Misschien, die is veel beter in...